Goedemorgen. Tegenwoordig heb je voor alle dingen een dag. En ik las op internet dat het vandaag de dag van de paardenbloem is. En er wordt ook een boek gepresenteerd over alle paardenbloemen die in Nederland voorkomen. Dat is heel interessant. Dat zijn meer, ik geloof wel 200 soorten. En ik zag er ook heel veel onderweg toen ik hierheen reed. Maar over paardenbloemen wil ik het vanmorgen niet hebben. Ik wil het hebben over dit onderwerp, waken en wakker zijn. En nou, toen ik die titel had gegeven, toen dacht ik, ja, ik had het misschien moeten luiden wakker worden, wakker zijn en wakker blijven. Maar daar hoor je straks wel meer over. En als ondertitel heb ik gekozen een opdracht voor allen. En dat is eigenlijk ontleend aan een tekst uit het Markus-evangelie. Markus 13, vers 37, want zoals u waarschijnlijk allemaal wel weet, vertelde de Heer Jezus eens aan zijn discipelen een gelijkenis over een heer die een buitenlandse reis ging maken en die zijn slaven of zijn dienaren opdroeg om tijdens zijn afwezigheid trouw hun werk te blijven doen. En die gelijkenis die eindigt dan met het zinnetje, en wat ik tegen u zeg, dus tegen de discipelen, dat zeg ik tegen allen, wees waakzaam. Nou zou je kunnen denken, nou, toen de Heer Jezus nog op aarde was en gelijkenissen vertelde, toen sprak hij tegen zijn discipelen en die kwamen uit het volk Israël. Dus met allen bedoelde hij waarschijnlijk alle Israëlieten of alle gelovigen uit Israël. En dat is natuurlijk ook zo. Maar toch denk ik dat ook wij die oproep om waakzaam te zijn, niet zomaar naast ons kunnen neerleggen, want die opdracht om te waken of waakzaam te zijn, die komt in allerlei vormen in de Bijbel voor. En die komt dan ook niet alleen voor in de evangelieën, maar ook in de brieven van de apostel Paulus en ook in de Hebreeënbrief en ook zelfs in het boek Openbaring. Dus je komt dat eigenlijk in een heel groot deel van het Nieuwe Testament tegen. Dus heb ik toch de vrijmoedigheid gehad om als ondertitel de titel te houden, een opdracht voor allen. Nou, blijkbaar is waken of waakzaamheid een belangrijk onderwerp, want zoals ik al zei, wordt er in de Bijbel bij heel veel gelegenheden over gesproken. En het is natuurlijk beeldspraak, dat waken en waakzaam zijn. Maar er is de laatste jaren natuurlijk heel veel over te doen. Als je op internet keek, dan kon je daar allerlei websites vinden, en nog steeds sommige kun je vinden, met titels als De Wakkere Kerk of De Wakende Christen. Er is ook een website die heet Wakkere Gelovigen in België. Maar als ik dan op zulke pagina's kijk, dan rijst bij mij de vraag van in welke zin behoren gelovigen nou waakzaam te zijn? Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? En die vraag wordt op die websites eigenlijk helemaal niet beantwoord. Ik heb naar de maker van de oudste website wel eens een mailtje gestuurd en gezegd van ja, jullie hebben het nou over de wakkere kerk, maar wat versta je eigenlijk onder wakker zijn? Maar daar wilden ze toen helemaal niet op ingaan. Maar ik dacht, het is toch wel eens goed om het Nieuwe Testament door te lopen en dan eens te kijken hoe de Bijbel die beeldspraak van wakker zijn of wakker worden gebruikt en welke conclusies de Bijbelschrijvers dan uit die beeldspraak trekken. Dus dat wil ik vanmorgen proberen te doen. Maar in eerste instantie zal ik een beetje technische inleiding geven over de woorden die het Nieuwe Testament gebruikt. En pas vanaf mijn 8e dia gaan we dan de Bijbel opslaan en dan lopen we een aantal passages na. Die zal ik ook allemaal op het scherm laten zien. Nou, het eerste woord waar de Bijbelschrijvers heel dikwijls gebruik van maken, dat is een werkwoord dat wakker worden betekent, het Griekse woord egeiro. En dat betekent zoiets als ontwaken. En dat komt, als ik goed geteld heb, wel 141 keer in het Nieuwe Testament voor. Het kan natuurlijk ook in de passieve vorm voorkomen, dan betekent het opwekken, dus wakker maken. Egeiro, dat wordt in de Bijbel dus ook gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van doden. En dat is eigenlijk ook in de beeldspraak van de Bijbel heel logisch, want als een overledene wordt opgewekt, dan wordt die persoon uit zijn of haar doodslaap wakker gemaakt. Dus ook daarvoor gebruikt de Bijbel datzelfde werkwoord opwekken of ontwaken. Nou, behalve dus een woord wat wakker worden betekent, komen er in de Bijbel nog minstens 4 woorden voor die verband houden met waken of wakker zijn. Je hebt het werkwoord agrypnio, dan heb je ook gregorio en nefo, dat zijn 3 werkwoorden. En dan is er ook nog een bijvoeglijk naamwoord wat van nefo afgeleid is, nefalios. En samen komen die woorden ook wel 36 keer in het Nieuwe Testament voor. En in mijn volgende dia's zal ik even proberen aan te geven wat elk van die woorden nou precies betekenen. Nou, het eerste woord, agrypnio, daar zie je al in dat dat is eigenlijk een samentrekking van een voorzetsel met een woord wat erachter komt. Het begint eigenlijk met het voorzetsel a en dat betekent niet. En daarna zit er ook het zelfstandige naamwoord hypnos in en dat betekent slaap. Ons Nederlandse woord hypnose is van dat Griekse woord hypnos afgeleid, want iemand die onder hypnose is, ja, die slaapt wandelt als het ware. Die is niet bij zijn normale bewustzijn. Dus agrypnio, dat eerste werkwoord wat de Bijbel gebruikt, dat betekent letterlijk niet slapen of slapeloos zijn, dus wakker zijn in de zin van volledig bij bewustzijn. Helemaal bij je positieve. Nou, dan heb je een tweede werkwoord, gregorio. En dat betekent waken in de zin van opletten of er gevaar dreigt. Aandachtig gadeslaan, bewaken. Je hebt ook een jongensnaam, Gregorius, en dat betekent zoiets als de waakzame, de alerte of de oplettende. In de katholieke kerk kregen pausen, priesters en monniken heel dikwijls de naam Gregorius, omdat men vond dat een zielenherder die moest waken over zijn kudde, over zijn volgelingen, de parochie of de kerk. En als u net zo oud bent als ik, of zelfs nog een beetje ouder, dan herinnert u zich misschien nog dat heel vroeger kwamen er verhalen van Paulus de Boskabouter als hoorspel op de radio, ik meen bij de VPRO, en daar luisteren alle kinderen naar. En in die verhalen heette de vriend van Paulus, de das, die heette Gregorius. Maar dat was een grapje van de hoorspelschrijver, want die vriendelijke das die sliep altijd, dus die was helemaal niet waakzaam. Nou, het derde woord, nefo, dat betekent zoiets als nuchter zijn. Het kan ook vaste betekenen. En in overdrachtelijke zin betekent het ook bedachtzaam zijn. En het bijvoeglijk naamwoord nefalios is van nefo afgeleid. En dat betekent zoiets als nuchter of onbeneveld. Nou, in de Statenvertaling, als je een oude Statenvertaling hebt, dan wordt nefo soms weergegeven als wakker zijn. Maar dat betekent dan echt wakker zijn in de zin van onbeneveld zijn, nuchter zijn. Iemand die nuchter is, die kan helder denken. Die heeft zijn denken niet laten vertroebelen door een roes of een waan. Een nuchter mens, dat is ook iemand die zich aan de waarheid houdt en die zich niet door dwalingen, fabels en nepnieuws laat meeslepen. Nou, die woorden die ik heb opgesomd uit het Griekse Nieuwe Testament, die kunnen in de Bijbel zowel letterlijk bedoeld zijn als ze figuurlijk bedoeld. Ze komen zowel in letterlijke als in figuurlijke betekenissen voor. In het eerste geval dan betekenen ze gewoon natuurlijk dat iemand letterlijk uit zijn nachtrust is ontwaakt, dat hij wakker is of dat hij op wacht staat en dat hij niks gedronken heeft. Maar in het overdrachtelijke zin hebben ze natuurlijk betrekking op waakzaamheid in geestelijk opzicht. Nou, en in mijn verdere verhaal van vanmorgen zal ik het alleen maar hebben over die overdrachtelijke betekenis, over waakzaamheid in geestelijk opzicht. Nou, dat was dan mijn lange inleiding en dan wordt het nou, denk ik, hoog tijd om de Bijbel op te slaan. En dan wil ik in de eerste plaats gaan naar de brief aan de Romeinen, waarin de apostel Paulus zich richt aan een gemeente die voor een deel in ieder geval bestaat uit gelovigen uit de volken. En hij roept zulke gelovigen in Romeinen 13 op om wakker te worden. In Romeinen 13, daar lees je hoe Paulus schrijft: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Dit is een heel beroemd gedeelte uit de Romeinenbrief, wat, als ik het me goed herinner, ook in de bekeringsgeschiedenis van Augustinus een belangrijke rol speelde. En Paulus die maakt hier gebruik van beeldspraak. Als je de beeldspraak die Paulus hier gebruikt zou moeten weergeven in je eigen woorden, dan denk ik dat je zou kunnen zeggen: iemand die opstaat en vroeg wakker wordt, die begint zich, terwijl het nog donker is, al te gedragen alsof het licht al is gaan schijnen. Hij weet immers dat de zon spoedig zal opkomen, dat het licht zal worden en dat de dag zal aanbreken. Nou, in de volgende verse van Romeinen 13 laat Paulus dan zien welke conclusie hij uit die beeldspraak trekt. En dat is het gedeelte waar Augustinus door aangeraakt werd. Want Paulus die zegt daar: laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Nou, wat Paulus hier zegt, zou je misschien zo kunnen verwoorden: een gelovige die wakker geworden is, die gedraagt zich alsof het koninkrijk van God en van de Messias al op aarde gevestigd is. Alsof alle duistere praktijken al zijn uitgebannen en het in de wereld overal licht is geworden. Zo iemand die zal dus zich niet bezighouden met enige praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de brief aan de Efeziërs gebruikt Paulus eigenlijk min of meer dezelfde beeldspraak, want hij zegt daar tegen zijn lezers, die waarschijnlijk ook afkomstig zijn uit de heidenwereld: u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ook hier roept Paulus dus gelovigen op om wakker te worden en zich te gedragen alsof het al klaarlichte dag is. Ze mogen zich niet bezighouden met duistere praktijken, met dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Nou, terwijl Paulus gelovigen uit de volken opriep om wakker te worden, droeg de Heer Jezus in de evangelie zijn discipelen juist op om wakker te blijven. Om niet in slaap te vallen, maar om waakzaam te zijn. In Marcus 13, daar kun je lezen dat de Heer Jezus eens tegen zijn discipelen zei: let op, waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis, gaf zijn dienaren volmacht en gaf aan ieder zijn werk. En gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want u weet niet wanneer de Heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht, of met het hanengekraai, of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen allen: wees waakzaam. Nou, diezelfde gelijkenis die kun je niet alleen vinden in het Marcus-evangelie, maar ook in het Matthäus-evangelie in Matthäus 24 en ook in het Lucas-evangelie in Lucas 12. En de Heer Jezus die vergelijkt zichzelf, denk ik, in deze gelijkenis dus met een huisheer die een buitenlandse reis ging maken en die elk van zijn slaven opdracht gaf om tijdens zijn afwezigheid een bepaalde taak te verrichten. Ze moesten het huis van hun heer goed verzorgen en erover waken. De heer die zou pas na lange tijd onaangekondigd op een onverwacht moment terugkomen. En hij verwachtte van zijn dienaren dat die trouw zouden zijn en met hun werk bezig wanneer hij terugkwam. Dus de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, die je belicht wakker zijn en waken vanuit een ander perspectief dan Paulus ernaar kijkt in de brieven aan de Romeinen en de Efeziërs. Het gaat in deze gelijkenis om het feit dat de Heer na lange afwezigheid plotseling en onverwacht zal terugkomen. Nou, als je de boodschap van de gelijkenis in je eigen woorden zou moeten weergeven, dan zou je kunnen zeggen: een gelovige die wakker is, die beseft dat de Heer zal terugkomen en die gedraagt zich dienovereenkomstig. Een dienaar die waakt, die verricht het werk dat de Heer hem of haar heeft opgedragen, die is daarin trouw en die wordt niet nalatig. Een trouwe knecht is met het werk van zijn Heer bezig wanneer die komt. Maar slechte slaven, die zeggen: mijn Heer blijft uit. Je kunt dat lezen in Matthäus 24 en Lucas 12. Zulke dienaren, die trekken de conclusie: ja, we krijgen al 2000 jaar te horen dat de Heer terugkomt. Het zal onze tijd wel duren, hij komt waarschijnlijk nooit meer terug. Ze beginnen, zegt de Heer Jezus in die gelijkenis in Matthäus en Lucas, ze beginnen hun medeslaven te slaan en te eten en drinken met de dronkaards. Ze hebben geen zorg en respect voor de eigendommen en het werk van hun Heer, maar ze doen alsof ze zelf baas zijn. In het boek Openbaring, daar gebruikt de opgestane Heer dezelfde beeldspraak, denk ik, als in de gelijkenis die hij vertelde toen hij nog op aarde was. Want tegen de gemeente van Sardis, daar zegt de opgestane Heer: wees waakzaam en versterk het overige dat dreigde te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Dus je ziet, denk ik, in deze toespraak tot de gemeente van Sardis, dat de gemeente nog wel enigszins doet wat de Heer haar heeft opgedragen, maar ze doet het nog maar heel erg halfslachtig. Haar werken zijn niet vol, zegt de opgestaan Heer. Ze missen inhoud, ze zijn misschien uiterlijke vorm en schone schijn, maar de werkelijkheid zit er nauwelijks meer achter. En de mensenzoon uit de hemel, die roept hen op om te waken en zijn werk weer helemaal te doen. Niet halfslachtig of ogenschijnlijk, maar echt. Nou, in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen, daar kijkt Paulus weer op een heel andere manier tegen het onderwerp waakzaamheid aan. Want daar schrijft de apostel in het 5e hoofdstuk van de eerste Thessalonicenzenbrief: laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Dus je ziet hier, denk ik, in deze brief, dat waakzaamheid niet alleen betekent wakker zijn, maar ook onbeneveld zijn. Dat is eigenlijk het werkwoord dat Paulus hier gebruikt. Als je waakzaam wil blijven, dan mag je natuurlijk geen alcohol drinken of verdovende middelen gebruiken. Een waakzaam mens die moet in staat zijn om helder te denken. Nou, uit het feit dat Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 wijst op de hoop op de zaligheid, dus op de Bijbelse toekomstverwachting, daar kun je denk ik al een beetje uit afleiden wat Paulus met die beeldspraak van nuchterheid bedoelt. Maar vooral in zijn tweede brief aan Timotheus legt Paulus heel duidelijk uit wat hij onder nuchterheid verstaat. Hij schrijft daar over christenen: er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, zegt Paulus dan tegen Timotheus, wees nuchter in alles. En de Statenvertaling die zegt daar, wees wakker in alles. Een nuchtere gelovige, dat is dus volgens Paulus iemand die de waarheid van God en de hoop van de Bijbel vasthoudt en die zijn denken niet laat benevelen door allerlei menselijke verzinsels, geluiden en nieuwsitems die daartegen ingaan tegen die waarheid van God. Nou, Petrus die gebruikt in zijn brief, in zijn eerste brief, de beeldspraak van nuchterheid ook op dezelfde manier als Paulus dat doet in de brief aan de Thessalonicenzen. Want Petrus die schrijft in zijn eerste brief: omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Een nuchtere gelovige, en in het geval van Petrus gaat het dan natuurlijk om een nuchtere gelovige uit Israël, die ziet uit naar het heil dat gelovigen zullen ontvangen wanneer de Messias komt. Zo iemand laat zijn blik niet vertroebelen door allerlei onheilsprofeten en allerlei mensen die iets heel anders zeggen, Want zulke mensen ontkennen dat de Messias binnenkort geopenbaard zal worden. En Petrus zegt juist dat we ons verstand moeten richten helemaal op het heil wat ons gebracht zal worden bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, op meerdere plaatsen in de Bijbel worden gelovigen opgeroepen om niet alleen nuchter te zijn, maar ook oplettend en in die zin te waken. Een waakzaam mens, dat is iemand die op zijn hoede is, die niet achterloos of zorgeloos door het leven gaat, maar die op zijn hoede is. Toen Paulus afscheid nam van de oudsten uit de stad Efeze, toen zei hij tegen hen: zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Nou, een gelovige die wakker is, die let dus op of het woord van de apostelen en in het bijzonder het woord van Paulus niet wordt verdraaid. Of wat hij te horen krijgt daarmee in overeenstemming is. Je kunt niet denken van ons kan niks gebeuren en dat overkomt ons niet. Want als je dat denkt, dan ben je niet waakzaam. En Paulus zegt juist dat een waakzaam mens moet opletten dat het woord van God niet verdraaid wordt. Nou, in de brieven vind je, net zoals hier in het boek Handelingen, vergelijkbare oproepen om waakzaam te zijn. Om op te passen voor denkbeelden die ons van het Bijbelse standpunt proberen af te trekken. In Efeze 6, daar heb je dat hele bekende gedeelte over de geestelijke wapenrusting. En daar merkt Paulus in dat verband op: en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En in de brief aan de Hebreeën, daar heb je eigenlijk een vergelijkbare uitspraak over waakzaamheid, want daar kregen de gelovigen uit Israël te horen: gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen. Dat staat in Hebreeën 13, vers 17. En ik denk dus uit zo'n tekst als Efeze 6, vers 18 en ook Hebreeën 13, daar kun je uit afleiden dat waakzame gelovigen ook mensen zijn die voor hun mede-christenen bidden. Ze vragen aan God of zij zelf en of al hun broeders in de waarheid mogen blijven staan. Ze hebben oog voor de dingen die de gemeente bedreigen. Ze brengen dat in hun gebed ter sprake. En ze waarschuwen ook hun mede-christenen wanneer die van Gods waarheid dreigen af te wijken. Ik denk dat elke oprechte gelovige ook open moet staan voor terechte waarschuwingen van medegelovigen en daarnaar behoort te luisteren. Als je dat niet wil doen, dan ben je ook niet waakzaam. De apostel Petrus die schrijft in zijn eerste brief ook over waakzaam bidden. Je leest daar in 1 Petrus 4: het einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. En in 1 Petrus 5, daar schrijft Petrus: wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dus ik denk dat je hier twee gedachten hebt. Een gelovige die waakzaam is, dat is iemand die zijn gedachten richt op wat God heeft aangekondigd en die pleit erop in zijn gebed. Maar een waakzaam gelovige die denkt in zijn gebeden ook aan medegelovigen die worden vervolgd en die vraagt aan God of het vertrouwen van die medegelovigen op God stand mag houden tot aan hun dood of tot aan het moment waarop de Heer terugkomt. Tegen gelovigen uit de volken zei Paulus ook: wees waakzaam, sta vast in het geloof. En hij zei in Colossensebrief: houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Nou, die laatste tekst die geeft denk ik weer een nieuwe kant te zien van waakzaamheid. Want een waakzame gelovige is dus volgens Paulus ook iemand die beseft wie God is en die Gods onuitsprekelijke goedheid kent. Zo'n gelovige die blijft dus onder alle omstandigheden op God vertrouwen en die dankt ook in elk gebed omdat hij de Almachtige kent. Als je weet wat God zich met heeft voorgenomen met de gemeente en met de hele schepping, dan heb je alle reden om te danken. En waakzaamheid uit zich in dankzegging in je gebed. Nou, tot slot geeft Paulus ons nog een hele belangrijke bemoediging in de eerste Thessalonicense brief. Want in de eerste brief aan de Thessalonicense in hoofdstuk 5, daar lees je: laten wij waakzaam en nuchter zijn, laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Dat laatste is denk ik een hele belangrijke bemoediging. Paulus die onderwees in al zijn brieven dat het ons behoud berust op Gods genade en in geen enkel opzicht op onze werken. Dus ook niet op onze waakzaamheid. Dus Paulus die zegt hier dat Jezus Christus voor ons gestorven is, opdat wij hetzij we waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Maar dat laatste is wel een bemoediging, maar natuurlijk geen vrijbrief om dan maar lekker in slaap te vallen, want je leest in het Nieuwe Testament wel heel duidelijk dat slapen wel gevolgen heeft. In Openbaring 16, daar zegt de opgestane Heer: zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en zijn schaamte niet zal zien. In de oudheid plachten mensen doorgaans ongekleed te slapen. Het was natuurlijk ook een heel warm klimaat. En als je dan in je slaap verrast werd en opsprong, ja, dan stond je daar in je blootje voor degene die jou wakker had gemaakt. En dat is eigenlijk het beeld hier. Dus de waarschuwing is dat iemand die niet waakzaam is, wel voor schut zal staan wanneer de Heer komt. En zo iemand zal ook lof mislopen die hij had kunnen ontvangen als hij gewaakt had. En zo iemand zal ook in het rijk van God of in het lichaam van Christus geen eervolle plaats of functie kunnen bekleden als hij niet waakzaam is geweest. Die laatste waarschuwing om te waken en niet te slapen en het feit dat iemand ook loon dat hij had kunnen krijgen kan mislopen door nalatigheid, dat zegt Paulus ook op andere plaatsen in zijn brieven, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 kun je dat lezen en ook in 2 Timotheus 2. Dus als wij niet waakzaam zijn, zullen we wel degelijk door de Heer worden gered, maar nalatigheid om waakzaam te zijn heeft wel gevolgen voor onze positie in de toekomst. Nou, als je zou moeten samenvatten wat er in alle teksten die we hebben opgeslagen over waakzaamheid wordt gezegd, dan denk ik dat zo'n samenvatting er zo zou kunnen uitzien. Waakzaamheid, dat houdt in dat je beseft dat de Messias zal terugkomen en zijn rijk op aarde zal vestigen. Op dit moment heerst er in de wereld in geestelijk opzicht nog diepe duisternis, maar aan die toestand zal er binnenkort een eind komen. Wie dus al wakker is geworden, die ziet uit naar de komst van de Heer, die gedraagt zich alsof zijn rijk al is aangebroken, die houdt vast aan wat God heeft beloofd en die laat zich niet door allerlei menselijke verzinsels benevelen. En die beseft ook wie God is en die bidt dus met dankzegging. Die bidt ook voor anderen dat ze in Gods waarheid mogen blijven staan en niet zullen wankelen. Nou, en dit is misschien een beetje een reactie van mij op de wakkere websites. Ik denk dat wakker zijn in de Bijbel niet betekent dat wij de motieven en de achtergronden en de inhoud van elke leugen die op ons afkomt via de media en via de overheid, dat we dat allemaal helemaal doorgronden en dat we elk complot dat er in de wereld wordt gesmeed doorzien. Dat is niet wat de Bijbel onder waakzaamheid verstaat. Een waakzaam mens is volgens de Bijbel iemand die weet wat God heeft gezegd, die daarin geworteld en gegrond is en die op grond van het woord van God dus alles verwerpt wat daarvan afwijkt of wat daar tegen ingaat. En ik denk, om leugen als leugen te kunnen herkennen, is het niet nodig om elke leugen te kennen, maar het is voldoende om te weten wat de waarheid is. Nou, en als je dan je afvraagt, wat is Gods waarheid dan? Dan denk ik dat de Gods waarheid waarin we zouden moeten blijven staan in wezen heel erg eenvoudig is. Hij is de schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Hij laat de werken van zijn handen niet varen, maar hij voert zijn schepping naar de voleinding die hij daarvoor vastgesteld heeft. Zijn rijk komt, zijn zoon zal daarin regeren en de huidige aarde zal dus beslist niet spoedig te gronde gaan, maar na Christus komst nog minstens 1000 jaar blijven bestaan. En we mogen er zeker van zijn dat de schepping door hem zal worden hersteld en vernieuwd. En we hoeven ons dus niet door allerlei doemscenario's te laten benevelen in mijn ogen. Laten we vooral blijven uitzien naar het heil van de Heer. Laten we ook vooral blijven doen wat de Heer ons heeft opgedragen. En laten we leven en in de omgang met andere mensen ons gedragen alsof hij er al was. Met die conclusie wil ik vanmorgen afsluiten. Daar wil ik het graag bij laten. Zullen we? Vader in de hemel, we willen u danken voor het feit dat we, dat we hoop mogen hebben in tegenstelling tot heel veel mensen die in grote verwarring verkeren, die geen benul of geen enkel inzicht hebben in wie u bent en wat u voorgenomen hebt met heel de aardse werkelijkheid en met heel het heelal. We willen u ook bidden dat veel mensen de ogen geopend zullen worden voor uw woord en voor de hoop die daarin klinkt voor heel uw schepping. We willen u ook vragen of we zelf wakker mogen zijn in die zin dat we ons in de omgang met onze medemensen, met onze kinderen en met allen met wie we in contact komen, ons ook zo zullen gedragen alsof u er al was en dat we in geen enkel opzicht iets zullen doen wat tot oneer van u is. We willen u ook bidden of er ook in de christenheid meer oog zal komen voor wat u beloofd hebt. Het is vaak heel opvallend dat als je met mede-christenen spreekt, dat vele mensen het Bijbel spreken over de wederkomst helemaal als een lachertje beschouwen of naast zich neerleggen of van zich afschuiven. En dat is heel triest om dat te ontdekken. We bidden nu dat veel meer mensen ook de ogen geopend zullen worden wat u erover te zeggen hebt. En dat u uw zoon beslist zal terugkomen om in heerlijkheid om over deze aarde te regeren in gerechtigheid. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En we willen u bidden ook of u ons wil bewaren als we straks weer naar huis gaan. Wilt u ons weer veilig brengen bij allen die ons lief en dierbaar zijn. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.